Welkom bij de 11e aflevering van Onbegrijpelijk Logisch, een podcast over het mooie in de schepping waarvoor je iets dieper moet graven om het te zien. De vorige keer hebben we de wonderlijke sterrenhemel wat beter bekeken. Dit keer zien we hoe op een perfect voorbereide aarde de vissen en vogels worden geschapen. Wat was de aarde een geurend en kleurend paradijs toen de zon de vijfde dag stralend opkwam. Maar Gods scheppingsplan was nog veel groter. Hij wil dat niet alleen hij zelf van al dit goeds kan genieten. Hij gaat nu ook levende wezens scheppen die via hun organen mee kunnen genieten van deze heerlijke geuren, oogstrelende kleuren, rustgevende geluiden, zoete smaken en verfrissende atmosfeer. Welke soorten er precies op de vijfde dag geschapen zijn, is niet bekend. Zo vermeldt de Bijbel bijvoorbeeld niets over de schepping van insecten en spinnen. En wanneer koralen en bacteriën zijn geschapen, zou ik ook echt niet weten. In deze podcast ga ik ervan uit dat alle reptielen en zoogdieren op de zesde dag zijn geschapen en alle andere dieren op de vijfde dag. Ik heb daar geen zwaarwegende redenen voor en als er toch argumenten zijn voor een andere mening, dan ruil ik mijn mening graag in voor een betere. En dan blijf ik ook nog een beetje zitten met de groep van zeezoogdieren, zoals de walvissen, dolfijnen, bruinvissen, zeekoeien, zeehonden, walrussen en bultruggen. Dat zijn warmbloedige, ademende en jongen barende dieren die dus geen eieren leggen en geen kieuwen hebben. Ze zullen elke hap lucht boven water moeten halen. En ze hebben een dikke isolerende laag nodig om niet te snel af te koelen in het koude water. Maar goed, in deze aflevering ga ik het dus vooral hebben over vogels, vissen en insecten. En dan is er al genoeg te ontdekken. Want er zijn circa 10.000 soorten vogels, 34.000 soorten vissen en meer dan 1 miljoen soorten insecten. En het aantal micro-organismen, zoals bacteriën en schimmels, wordt zelfs op 100 miljoen geschat. Er is geen wetenschapper die het totaal overzicht heeft natuurlijk. Maar God kent ze allemaal en houdt ze allemaal in leven. Je snapt dat ik in deze aflevering maar een fractie kan bespreken van wat God op de vijfde dag heeft geschapen. Kunnen gewoon niet bevatten wat God allemaal schiep toen hij zei dat de wateren overvloediglijk voortbrengen, een gewemel van levende zielen en het gevogelte vliegen boven de aarde in het uitspansel des hemels. De woorden overvloedig en gewemel laten duidelijk zien dat de soortenrijkdom inderdaad enorm is. En elke soort heeft zijn eigen unieke kleur, grootte, gewicht, karakter, instinct, voortplanting, manier van voortbewegen, eetgewoonte, enzovoorts, enzovoorts. In vorige afleveringen hebben we al duidelijk gezien dat evolutie van één enkele soort al onmogelijk is. Maar als je bedenkt dat er miljoenen soorten zijn, dan wordt het idee van het vanzelf ontstaan wel helemaal absurd. Laten we eerst eens kijken naar de vogels in de lucht, want het vliegen, dat blijft toch wel heel iets bijzonders. Misschien denk je dat we ondertussen helemaal snappen hoe vliegen in zijn werk gaat, omdat we sinds het begin van de 20e eeuw zelf ook vliegtuigen kunnen bouwen. Maar het vliegen van onze vliegtuigen met hun starre vleugels is een bijzonder dom ontwerp eigenlijk, in vergelijking met de acrobatiek die vogels in de lucht uitoefenen. De prestatie van een Airbus 380 of een Boeing 747 zijn best indrukwekkend. Maar ze slurpen wel zo'n 4 liter brandstof per seconde. Dat is zo'n 200.000 liter voor een reis van 12.000 kilometer. Kortom, het zijn wel heel erg inefficiënte machines geworden. Dat doet de Rozenrutto toch een stuk beter. Ook die legt in één ruk 11.000 kilometer af, zonder te landen. Maar hij gebruikt maar een paar gram brandstof. Natuurlijk, hij weegt geen 183.000 kilo, zoals de Boeing 747, maar hij doet het toch een stuk efficiënter, wel 10 keer zo efficiënt. Hoe doen vogels dat toch? Nou, er is een heel scala aan ontwerpeigenschappen te noemen die vliegen op deze manier mogelijk maakt. Ingenieurs vinden voortdurend nieuwe manieren om stoffen te combineren tot sterkere, lichtere en elastischere bouwmaterialen. Dit zorgt voor steeds indrukwekkendere straaljagers en ultralichte vliegtuigen. Maar we zullen nooit in de buurt komen van het namaken van de basisbouwstenen van vogelvleugels, de veren. Naast de prachtige kleuren, die verraadt om welke vogel het gaat, heeft een veer bijzondere eigenschappen, waardoor hij heel licht, maar ook heel stevig is. Net als de botten zijn de veren hol van binnen. Met een soort klittenband wordt het verenkleed één flexibele, luchtdichte laag die zich moeiteloos aan de steeds veranderende vorm van de vleugels aanpast. En om te voorkomen dat ze hun functie langzamerhand door allerlei kleine beschadigingen verliezen, ontstaat er tijdens de rui een nieuw verenkleed. Vliegen vogels door met hun vleugels te klapperen? Nou, dat is maar de halve waarheid, of misschien maar een kwart. Het bouwen van vliegtuigen is pas gelukt toen men van het idee van klapperende vleugels afstapte. De vorm van de vleugels is namelijk veel belangrijker. Het klapperen van de vleugels kost eigenlijk veel te veel energie. De korytrap, de zwaarst vliegende vogel, weegt nog geen 20 kilo, maar hij blijft toch liever op de grond. Het probleem is namelijk dat vliegspieren maximaal zo'n 100 watt vermogen per kilo kunnen leveren. Grote vogels, die wel veel vliegen, zoals condor en albatrossen, bewegen nauwelijks met hun vleugels als ze eenmaal in de lucht zijn. Ze vliegen bijna helemaal op windenergie. En daar zijn vliegtuigbouwers natuurlijk jaloers op. Bovendien kunnen bijvoorbeeld haviken opstijgende lucht waarnemen, die ze dan vervolgens gebruiken om een gratis lift naar grotere hoogte te nemen. De cockpit van een vliegtuig heeft een indrukwekkend aantal metertjes, hendels en knoppen. Het lijkt heel wat, maar een vogel krijgt nog veel meer informatie binnen. Die heeft overal op en in zijn lijf zintuigen zitten. Hij voelt alle luchtstroming om zich heen en kan er direct op reageren. In het donker vliegen is voor veel vogels dan ook geen probleem. Hoge snelheidsvluchten van bijvoorbeeld slechtvalk bieden speciale uitdagingen. Hoe kunnen zijn ogen tijdens een snelheid van 300 km per uur zijn prooi blijven zien? Dat kan door allerlei slimme trucs. Zo heeft hij bijvoorbeeld een extra ooglid, het knipvlies genoemd, dat windschade voorkomt. Dat is een soort doorzichtig ooglid en dat kan worden gesloten zonder zijn zicht te beperken. Omdat zijn oog zo'n 5 keer meer lichtgevoelige cellen heeft als het menselijke oog, kan hij een prooi op kilometers afstand toch scherp zien. Een ander probleem, tijdens zo'n snelle achtervolging, is dat de lucht zijn longen ingepest wordt, waardoor deze zouden kunnen barsten. Door ingenieuze schotten in zijn neus wordt de instromende lucht echter beperkt en kan hij toch blijven ademhalen. Militaire straalmotoren maken gebruik van een soort gelijk ontwerp door speciale inlaatkegels toe te passen. Sowieso is de ademhaling van vogels heel bijzonder. Omdat ze tijdens het vliegen heel veel zuurstof nodig hebben, en omdat er op grotere hoogte in de lucht veel minder zuurstof aanwezig is, werken hun longen veel beter dan van zoogdieren. Een zoogdierlong ademt door zijn longen groter te laten worden, waardoor zuurstofrijke lucht naar binnen stroomt, maar het nadeel daarvan is dat er tijdens het uitademen heel weinig zuurstof kan worden opgenomen. Dus de helft van de tijd is dat niet zo efficiënt. Vogellongen hebben een vaste vorm, dus die kunnen niet groter worden en kleiner worden. Dus je zult de vogel niet zien hijgen, je zult zijn borstkas niet op en neer zien gaan. Maar door verschillende luchtzakken in zijn lichaam stroomt er continu verse lucht door de longen en kan er dus veel meer zuurstof worden opgenomen. En zo zou ik moeiteloos door kunnen gaan met het opnoemen van de wonderen die God uitdacht voor de gevleugelde dieren. Denk maar aan de kolibrie die achteruit kan vliegen. Of aan het formatievliegen, waardoor een grote zwerm vogels 12% energie kan besparen tijdens het vliegen. Of aan de kraagparadijsvogel, die met een wonderlijke dans vrouwtjes probeert te lokken. Of aan de nachtegaal met zijn wonderlijk gezang. Of denk aan de pratende papegaai. Of aan de toucan met zijn grote opvallende snavel. En wat te denken van de specht met zijn timmermanskwaliteiten. Of aan de pelikaan die met zijn snavel, die als een enorm schepnet zijn vissen vangt. En ik zou een hele aflevering kunnen besteden aan de verschillende manieren waarop vogels hun nesten bouwen, hun eieren leggen, voor hun jongen zorgen. Wie vertelt al die verschillende vogels hoe ze dat moeten doen? Hoe weet een kip dat hij om de paar uur zijn eieren moet draaien? Hoe weet hij dat dit de laatste paar dagen niet hoeft? Waarom gaat zijn lichaamstemperatuur in deze periode omhoog? Hoe weet het kuiken dat ze met hun snijtand de schaal stukje bij beetje door moeten tikken? Wat is alles tijdens de broedperiode uitzonderlijk mooi op elkaar afgestemd? Zou er ooit nieuw leven ontstaan als één van die processen niet goed verloopt? Hoe is het mogelijk dat een evolutionist denkt dat dit in kleine stapjes is ontstaan? Is er dan ooit een kuiken geboren zonder snijtand, omdat die nog niet ontwikkeld was? Nee! Alles moet vanaf het begin perfect zijn geweest, want anders zou er nooit nieuw leven geboren kunnen worden. Nieuw leven is veel te complex om langzaam te ontstaan. Maar dat hebben we al uitgebreid in een eerdere aflevering gezien. God schiep op de vijfde dag ook de vissen. Wat minder zichtbaar voor ons natuurlijk. Maar in de diepe, ondoordringbare zeeën wemelt het ook van de levende wezens. En net als bij de vogels, hebben ze ook allemaal hun unieke en fascinerende eigenschappen. Ik som er willekeurig een paar op. De groep cycliden broeden hun eieren uit in hun bek. Bij de ene soort doet de moeder dat, bij de andere soort de vader en bij een derde soort wisselen ze elkaar af. Er zijn lichtgevende vissen, zoals de lantaarnvis. Het licht dat de vissen verspreiden wordt veroorzaakt door bacteriën die ze met zich meedragen in speciale organen onder hun ogen. En wat te denken van de sidderaal, die om de halve minuut stroomstoten kan geven van 860 volt om zo een prooi te ontdoden. En wist je dat vissen op de Zuidpool een soort antivries in hun bloed hebben? Een speciaal soort eiwit zorgt ervoor dat het bloed niet bevriest, doordat deze zich binden aan de ijskristallen die ze in het lichaam van de vis vormen. En de zeepaardjes spreken natuurlijk ook altijd tot de verbeelding, omdat ze de enige vissen zijn die rechtop zwemmen. De haai is trouwens de enige vissoort die oogleden heeft. Niet om hun ogen schoon en vochtig te houden natuurlijk, maar bij het aanvallen sluiten ze hun ogen om ze te beschermen in het geweld. Het is nog steeds een raadsel hoe de felgekleurde oranje anemoonvis, met zijn zwarte en witte strepen, onbezorgd tussen de giftige zeeanemonen kan zwemmen. Maar het is op deze manier natuurlijk een prachtige zwemplaats, want geen enkel andere vissoort haalt het in zijn hoofd om door deze giftige tentakels te zwemmen. Heb je trouwens wel eens geprobeerd om naar de bodem van het zwembad te zwemmen? Zodra je stopt met bewegen, kom je vanzelf weer boven drijven. Dat komt omdat je geen zwemblaas hebt, zoals veel vissen. Dat is een speciaal orgaan die een vis met een speciale klier kan vullen met gas. Door de hoeveelheid gas in de blaas te variëren, regelt een vis zijn zwemdiepte. En zo zou ik alle soorten langs kunnen gaan om iets bijzonders te vertellen. Maar bij 34.000 soorten is me dat net iets te veel. En ik weet ook bijna niks daarvan. Wie zou alles kunnen weten van al die soorten? Het gaat een menselijk verstand te boven. Zelfs een leven lang studeren zou niet genoeg zijn om alleen al alles over vissen te weten. Daarom alleen nog kort iets over één van de grootste roofdieren ter wereld, de potvis. De mannetjes kunnen 18 meter lang worden en 57.000 kilogram zwaar worden. Ze kunnen maximaal zo'n 3 kilometer duiken. Daardoor hebben ze een speciaal orgaan, want voor zulke grote dieptes heb je een forse uitdaging te gaan. Dat diepzeeduikorgaan bestaat voor het grootste gedeelte uit de stof walschot. Dat is een wasachtige stof die vroeger gebruikt werd voor de productie van kaarsen. Walschotkaarsen gaven een heel helder licht. Tegenwoordig worden daar stoffen uit de chemische industrie voor gebruikt. De potvis kan de bloedtoevoer naar de kop vrijwel afsluiten. Het walschot koelt dan af en stolt, zodat het soortelijk gewicht ervan toeneemt en de potvis gemakkelijk kan duiken. Als de potvis weer veel warm bloed door het walschot laat stromen, wordt het weer vloeibaar. Het soortelijk gewicht neemt dan af, zodat hij gemakkelijk naar de oppervlakte kan zwemmen. En zo heeft dus elke vissoort zijn eigen bijzonderheid. De zojuist genoemde vissen zijn niet unieker of meer bijzonder dan andere soorten. Allemaal zijn ze zo geschapen dat ze perfect geschikt zijn voor de omgeving waarin ze thuis horen. Door al deze eigenschappen zal de ene in stilstaand water floreren, de andere in zoet water, de andere in de diepzee en de laatste in een ondiepe modderplas. Wat een wijsheid is er voor nodig om het grote bouwwerk van de schepping te ontwerpen en te onderhouden. Vogels kijken we nog even naar de insectenwereld. Ook daar is de soortenrijkdom indrukwekkend. 160.000 soorten vlinders, 6300 soorten libellen, 45.000 soorten spinnen, 25.000 soorten sprinkhanen, 12.000 soorten mieren, 350.000 soorten kevers, 120.000 soorten vliegen en muggen, 75.000 soorten wespen, 20.000 soorten bijen. Let op, dit gaat over het aantal soorten. Het totaal aantal levende insecten is natuurlijk vele malen groter. In een mierennest van de rode bosmier kunnen al een miljoen mieren zitten. Een schatting van het aantal insecten op aarde is moeilijk te geven en bijna niet uit te spreken. Maar er zijn schattingen die uitgaan van een quintiljoen insecten. Een quintiljoen is een 1 met daarachter 30 nullen. Een onvoorstelbaar groot aantal. En voor al die dieren bereidt God voedsel, nestmateriaal, zuurstof, water enzovoort. Zo eten alle spinnen op aarde jaarlijks zo'n 1 miljard kilo voedsel op. En dan hebben we het alleen nog maar over de spinnen. Zie je hoe immens, hoe onmetelijk, hoe groots, hoe onbegrijpelijk de schepper is? Waarschijnlijk zijn er tijdens de schepping niet zoveel dieren en soorten geschapen. Maar zijn die na verloop van tijd door voortplanting ontstaan. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om alle huidige diersoorten in een ark van 125 meter lang te stoppen. Creationisten gaan er daarom vanuit dat de dieren die God op de vijfde en zesde dag heeft geschapen zogenaamde oersoorten waren met een heel rijk DNA vol mogelijkheden om later allerlei soorten voor te brengen. Zo zijn er nu 41 katachtigen bekend, zoals de luipaard en de huiskat. Maar waarschijnlijk heeft God maar één oerkat geschapen. Dat noemen we micro-evolutie, maar daar kom ik in een andere aflevering nog wel op terug. En ook bij de insectenwereld zou ik weer een lange lijst op kunnen sommen van de meest bizarre eigenschappen die ze kunnen hebben. Maar ik weet niet waar ik moet beginnen en al helemaal niet waar ik dan zou moeten eindigen. Ik noem daarom alleen nog maar de bombardeerkever. Aan het einde van de staart van zo'n kever zit een dubbele sproeikop. Als de kever boos wordt, komt er een chemische reactie op gang en ontsnapt er een mengsel van gas en stoom van ongeveer 100 graden Celsius richting zijn vijand. Sommige soorten kunnen hun klieropeningen draaien en hun doel met een precisie van een scherpschutter raken. Er zijn zelfs gevallen bekend dat de bombardeerkever toch door een pad werd opgegeten, maar omdat deze in zijn maag blijft schieten, werd hij alsnog uitgespuugd en overleefde hij de aanval alsnog. Mijn opsomming van de dieren die op de vijfde dag zijn geschapen zou niet compleet zijn als ik zou voorbijgaan aan de micro-organismen, maar ik zal het kort houden. Bij micro-organismen moet je denken aan bijvoorbeeld bacteriën, virussen en schimmels. Misschien begin je al een beetje zuur te kijken, want ze hebben niet zo'n goede reputatie omdat ze ook ziektes kunnen verwekken. Toch is het overgrote deel van de ruim 100 miljoen soorten heel erg nuttig. Je darmen zouden niet zonder de 150 soorten bacteriën kunnen. En in een milliliter ontlasting zitten wel 1000 miljard bacteriën. Micro-organismen zijn de grote opruimers van de natuur, die voedsel en afval verteren en omzetten in allerlei nuttige voedingsstoffen. Zo zijn wij voor onze vitamine K grotendeels afhankelijk van de bacteriën in onze darm die dit voor ons produceren. Vitamine K is essentieel voor onze bloedstolling bij verwondingen. Lang niet van alle 100 miljoen soorten is bekend wat hun nut is. Maar ik ben ervan overtuigd dat er niet één voor niets bestaat. Vogels, vissen, insecten, bacteriën, alles is in één grote ingenieuze kringloop met elkaar verbonden. Zo is er zonder bijen minder bestuiving, dus zijn er minder vruchten, dus is er minder voedsel voor mens en dier. Wat heeft God een groot plan uitgevoerd op de vijfde dag? Ik hoop dat je diep onder de indruk bent geraakt van zijn werk. Fijn dat je weer mee wilde luisteren. Als je nog vragen of tips hebt, kun je me weer bereiken via onbegrijpelijklogisch@gmail.com. Ik zou zeggen, tot de volgende keer als we de laatste scheppingsdag gaan bespreken. Tot dan!